Goedenavond. We ontmoeten elkaar hier wel onder zeer bijzondere omstandigheden. Dat hadden we ook niet durven dromen een maand geleden. Wat er gaat gebeuren is, u zit gewoon thuis aan het scherm als het goed is. En ik praat hier vanuit mijn huis. En we gaan samen gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Want een paar dingen zijn hetzelfde gebleven. Gods woord is nog steeds bij ons. De Heilige Geest is met ons. En we gaan deze avond ook eerst samen in gebed bij de Heer opdragen. We danken u, heren, voor de mogelijkheden die u geeft, ook technisch, digitaal, om zo met elkaar in verbinding te staan. Onder wat voor omstandigheden hij of zij ook mogen zijn. We denken aan zoveel die ziek zijn, zoveel ook die in verzorgende functies hard moeten werken. Onze gedachten gaan naar hen uit, maar we willen ons nu ook even op heel iets anders concentreren en willen ons ook daarin zegenen. We vertrouwen ons aan u toe en loven en prijzen bij voorbaat uw naam. Amen. Ik ga eerst de psalm met u lezen. En alles is vandaag een beetje anders, dus ik lees vandaag niet uit de herziene Statenvertaling, maar uit de NBG-vertaling. Psalm 110. Van David, een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren, zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid in dagen van uw Heerman. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw van uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toren. Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heft hij het hoofd op. Zover lezen we uit Psalm 110. Nou, u weet het, we hebben de vorige keren meermalen ons de vraag gesteld, is de psalm die we dan lazen wel een messiaanse psalm? Nou, hier is daar geen enkel twijfel over mogelijk. Want er is geen enkele psalm die zo vaak in het Nieuwe Testament geciteerd wordt als deze. En de latere Joodse uitleggers waren zich daarvan bewust dat de christenen in het Nieuwe Testament al een heel bepaald gebruik van deze psalm maakten. En daar waren ze natuurlijk helemaal niet mee eens. Ze hebben geprobeerd dat op andere wijze uit te leggen. En dat is ook niet helemaal verkeerd, maar daar komen we zo wel op terug. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het blijkbaar voor iedereen volkomen vanzelfsprekend over wie deze psalm ging. U weet het, het bekende gesprek van de Heer Jezus, dat we onder andere vinden in Matthäus 22, maar ook in andere evangeliën, waar hij hen uitdaagt om antwoord te geven op deze vraag. Hoe is het mogelijk dat de Messias, dat David, laat ik het zo zeggen, dat David over de Messias spreekt, die de zoon van David is, maar tegelijkertijd hem aanduidt als Adonai, Heer. Hoe kan David een eigen zoon of nakomeling van hem Heer noemen? De Heer Jezus beantwoordt die vraag niet zelf. Hij legt die in handen van zijn luisteraars, de fariseeën, de schriftgeleerden. Het is een open vraag. Maar één ding is heel duidelijk. En dat is dat deze psalm, volgens de Heer Jezus, sloeg op David. Staat ook boven, van David, en daar kom ik zo op terug. En dat deze psalm dus betrekking had op David, die sprak tot de Messias als zijn Heer. En ook niemand van de luisteraars zei, nee, daar gaat het helemaal niet over. Ze zeiden bijvoorbeeld niet, wat in latere eeuwen wel door Joodse rabbijnen is gezegd, dat je dat opschrift van David zou moeten vertalen als voor David. In de zin van het gaat over David. Nee, de Heer Jezus zegt heel duidelijk. Degene die hier spreekt, dat is David. David zegt tot mijn Heer. Tot de Heer van David. Dat is de Messias. Dat is heel bijzonder. Toch wil ik nog een ogenblik aandacht schenken aan het feit dat die rabbijnen deze psalm anders uitlegt. Ze dachten bijvoorbeeld aan Simon de Maccabeer. dat verhaal. Kijk, nu niet zo goed staat hij in de Bijbel, wel in de apocryfe boeken. Maar er is een tijd geweest dat een Levitisch geslacht, afstammend van de Maccabeën, het koningschap in Israël uitoefende. En dat was natuurlijk heel bijzonder. Want deze Simon met name was dus én priester, want hij was uit het geslacht van Aaron, hij hoorde tot de priesterlijke familie, en hij was koning. Nou, dat is heel uniek. Je zou zeggen dat is een type van de Messias, ook al komt. Maar andere, Ibn Ezra bijvoorbeeld, die zegt, nee, dit is de tijd van David. Het gaat hier over David. Hij is dus een van diegenen die dat opschrift willen weergeven als over David. En weet u, eigenlijk is dat nog helemaal niet zo gek, niet zo vreemd. We hebben dat al veel vaker gezien. De Messiaanse psalm heeft er ook heel vaak een primaire betekenis. Voordat je die psalm op de Messias kan toepassen. We hebben dat gezien in psalm 2 al, helemaal in het begin. Een psalm die bij elke inhuldiging van een nieuwe Davidische koning werd gereciteerd. En dan toegepast werd op die koning. Terwijl in tweede instantie dat natuurlijk ook een heel duidelijke Messiaanse psalm is. Nou, zo is het hier ook. Je zou je kunnen voorstellen dat het hier in de eerste instantie niet alleen een psalm van David is, maar dat het ook over hem gaat. En dat dan de psalmist zou zeggen, de Heere, Yahweh, zegt tot mijn Heer, namelijk de Davidische koning, zet u aan mijn rechterhand. Nou zegt u natuurlijk onmiddellijk, maar wacht even, aan Gods rechterhand, dat is toch in de hemel? Ja, dat is de Nieuwtestamentische uitleg en dat is natuurlijk ook zo vast als een huis. Maar zeggen de rabbijnen, het is heel boeiend om te zien dat de troon van David, waar later Salomo op plaatsnam, genoemd wordt de troon des Heren. In 1 Kronieken 28 en 29 vind je die uitdrukking. Salomo nam plaats op de troon des Heren. Er is dus niet alleen maar een troon des Heren in de hemel. Er is ook een troon des Heren hier op aarde. Dat is de troon die stond in Jeruzalem, waar de Davidische koningen op plaats namen. En zo zegt men, kijk, zo wordt David hier uitgenodigd om naast de Heren te komen zitten op zijn troon. Maar dat is dan eigenlijk gewoon de troon van David hier op aarde. Nou, je kunt enige ruimte laten voor die uitleg dat het in eerste instantie gaat over David. Daar komen we zo nog wel even op terug bij die andere Messiaanse tekst. U bent priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek. Maar voor ons is dit in het licht van het Nieuwe Testament heel anders te verklaren. En dat andere, dat zie je op een merkwaardige wijze als de Heer Jezus voor Caiaphas staat. In Matteüs 26 vind je dat onder andere. Dan vraagt Caiaphas hem, wat hij helemaal niet mocht. Maar hij bezweert hem zelfs, ik zeg u, of u bent de Christus, dat is dus de Messias, de Zoon van God. En omdat het een eedzwering was, was de Heer Jezus genoodzaakt volgens de wet om te antwoorden. En hij zegt dan eigenlijk, ja, dat ben ik. Maar dan zegt hij er iets bij, waardoor hij, zouden wij zeggen, nog veel meer schuld op zich laden. In elk geval de tegenstanders nog veel meer in handen gaf om hem te kunnen veroordelen. Hij zegt, voorwaar ik zeg u, jullie zullen mij zien zitten aan de rechterhand van God en zien komen met de wolken des hemels. Nou, dat laatste is natuurlijk Daniël 7, vers 13. Maar als het daar gaat over een komen van Gods wegen uit de hemel op aarde, dan is het ook volkomen duidelijk dat de Heer Jezus bedoelt, jullie zullen de Zoon des mensen zitten aan de rechterhand van God in de hemel. Hij zit daar aan Gods rechterhand in de hemel en vandaar zal hij wederkomen op aarde. Dat werd niet tegengesproken, maar er werd niet gezegd dat is een heel verkeerde uitleg. Integendeel, het ging er veel meer om dat de Heer Jezus daarmee claimde niet alleen maar de Messias te zijn, maar bovendien zou zitten in de hemel. Aan de rechterhand van God in de troon, stel je voor. En ook dat hij de Zoon des Mensen was van Daniël 7, maar vooral dat eerste, dat hij dus zou zitten, niet in de troon van David hier op aarde, dat was al erg genoeg, dat hij dat zou beweren. Nee, hij beweerde dat hij zou zitten aan de rechterhand van God in de hemel. Nou, Zo wordt dit vers natuurlijk overal in het Nieuwe Testament geciteerd. Dat wil zeggen, er zijn een aantal letterlijke aanhalingen in deze geschiedenissen die ik net noemde, Matteüs 22 en Matteüs 26 en de parallellen in Marcus en Lucas. Maar dan wordt het ook geciteerd in Handelingen 2 en ook in Hebreeën 1. In de hemel, dan is dat een directe zinspeling op dit vers. In Psalm 110. Je vindt die zinspeling in Handelingen 5 en Handelingen 7, de toespraken van Petrus en Stefanus. Paulus schrijft erover in Romeinen 8 en in Efeziërs 1 en in Kolossen 3. En in de Hebreeënbrief vind je die uitdrukking, dat zit aan de rechterhand, maar liefst 5 keer. Het speelt in het Nieuwe Testament dus een geweldige rol. Als het over het sterven van de Heer Jezus gaat, zijn er vele schriftplaatsen die je daarvoor in het Oude Testament zou kunnen aanhalen. Nou ja, vele, maar in elk geval toch heel veel meer. De opstanding, dat wordt al wat moeilijker. Maar als het gaat over de hemelvaart, dan is dit het vers dat steeds weer wordt geciteerd. En dan begrijp je ook waarom de Heer Jezus daar zo over kon spreken tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden. David zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Mijn Heer, dat is de Messias, die wel zoon van David was en tegelijkertijd volgens Davids eigen besef zoveel boven hem stond. Even opletten, er staat wel, de Heer zegt tot mijn Heer, en dat wordt dan in de Statenvertaling eerst weergegeven met hoofdletters en dan met kleine letters. Maar in het Hebreeuws is het natuurlijk heel verschillend. Dat eerste is Yahweh, de naam van God, die zegt tot Adonai, tot mijn Heer. Dat betekent het letterlijk. Yahweh spreekt tot mijn Heer. En mijn Heer, de zoon van David, de Messias, is een mens. Dus de Heere God zegt tegen een mens, stel je voor, je zult zitten, zet je aan mijn rechterhand. Geen wonder dat de Joden dachten, dat kan alleen maar hier op aarde zijn. Dat is de troon van David, of het is misschien de troon van God, want dat is ook nog een mogelijkheid. Hè? Dat is dat Ark des Verbonds, dat wordt ook een troon van God genoemd. Maar in elk geval, of het nou de troon van David is, of die Ark des Verbonds, ze staan op aarde. Maar deze psalm zegt nee, God zegt tegen een mens, of is het dan de Messias, de hoogste mens die je kunt voorstellen, zet u aan mijn rechterhand in de hemel. En het Nieuwe Testament, zei ik al, vertelt het elke keer weer opnieuw. Er is een mens in de hemel aan Gods rechterhand. Een mens die daarom ook kan zeggen met Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En als ik dat er even tussendoor mag zeggen, in tijden van crisis, de coronacrisis, waar heel veel mensen bang zijn, vooral als ze oud en zwak zijn, dat het virus ook hen zou kunnen aangrijpen en dat ook zij straks bij die honderdduizenden doden zullen behoren die hier ongetwijfeld zullen komen. In die tijden van angst is het geweldig om te weten dat er één is die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er is er één die zit in de troon van God en hij wacht tot hij mag terugkeren. Hij zal neerdalen vanaf die troon met de wolken des hemels. Maar goed, terug naar de tekst. Want er staat nog iets achter in vers 1. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Bij David, om dat toch weer even hem erbij te betrekken, betekende dat dat de Heer God als het ware tegen hem zegt, je gaat nu je koningschap beginnen en dan zal ik jou zo zegenen dat jij al je vijanden zult verslaan en die zullen allemaal zich aan jouw voeten moeten onderwerpen. Nou, dat is bij de Heer Jezus in wezen net zo. Dan gaat het niet alleen maar over geestelijke machten, over zonde en duivel en dood. Maar aan het begin van het Messiaanse Rijk, wanneer hij zal terugkeren, dan gaat dit in vervulling. Het eerste deel is al in vervulling gegaan. Hij zit al aan Gods rechterhand. En dan staat er totdat het moment komt dat hij uit de hemel neerdaalt, zoals we dat zagen in Daniel 7. En dan zullen alle vijanden hier op aarde zich aan hem moeten onderwerpen. Dus ook daar is toch eigenlijk ook alweer een parallel met David. En dan staat er, de Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Nou, denk maar weer even aan David. Sion is de poëtische naam voor Jeruzalem. Dat is de stad die David zelf tot hoofdstad van zijn rijk heeft gemaakt. En van daaruit zou hij door de Heere God worden gesteld tot koning met een machtige scepter. Scepter die zou heersen te midden van alle vijandige volkeren die daar rondom woonden. Ik ga nog even terug naar het allereerste regeltje, want ik wil dat niet overslaan. Aldus luidt het woord des Heren. Dat is namelijk een heel bijzondere uitdrukking. Neum Yahweh. Dat betekent Godspraak van de Heren. Die uitdrukking kom je regelmatig tegen in de profetische boeken, maar in de psalmen komt het maar één keer voor en dat is hier. Dat is een Godspraak. Er zit een zekere plechtigheid in die uitdrukking. Net zoals straks in vers 4, de Heren heeft gezworen. En het berouwt hem niet. Dat is zo'n plechtigheid. God spreekt deze dingen uit. Hij spreekt ze uit met groot gezag. En grote autoriteit ten aanzien van de Messias. Hij zal zitten aan Gods rechterhand. Maar hij zal ook terugkeren. En hij zal vanuit Sion regeren en te heersen te midden van al zijn vijanden. Maar dat niet alleen. Als hij zal zijn teruggekeerd, dan zal hij ook een gewillig volk hebben. Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw Heerban. Nou, dat is een heel ouderwets woord. Het betekent zoveel als dat het volk van de Heere God, dat is het volk Israël, dat teruggekeerd zal zijn naar Jeruzalem. En daar weer in de Messiaanse tijd vrede en gerechtigheid zal beleven. Ze zullen als een leger zijn. Want aan het begin van het Messiaanse Rijk zullen zij alle omliggende vijanden onderwerpen. Dat doet David immers niet alleen. Dat doet hij samen met zijn manschappen. Die hem gewillig zullen volgen. Of nog krachtiger uitgedrukt, met groot enthousiasme. Zoals je dat ook al zag in de geschiedenis van David zelf. Met wat voor geestdrift zijn manschappen hem volgden. En zo is dat hier ook bij de Messias. Het is een gewillig volk. Onderdanig, toegewijd, met enthousiasme, wanneer ze als zijn leger zullen optreden. Nou, we hebben die gedachte al eens gehad in Jesaja 11. Je vindt het in Zacharia 12, dat de Israëlieten die er zullen wonen in Jeruzalem zullen optreden als een leger des Heren en ook de vijanden rondom zullen onderwerpen in zijn kracht, onder zijn leiding. Hij is de heerser die dat tot stand brengt, maar hij doet dat samen met zijn leger. Uw volk is een en al gewilligheid. Ik denk even aan een tekst uit Hooglied 6. Dat is wel heel iets anders. Maar daar zegt de bruidegom ook in Hooglied 6. Althans in een bepaalde vertaling. Dat hij gezet wordt op de wagens van zijn gewillige volk. Zoals het volk dat doet met een geliefde koning of een geliefde legeraanvoerder. Die ze dragen op hun handen. Die zij op hun wagens zetten als om een triomf rond te leiden. Zoals dat gebeurde als een Romeins generaal met zijn manschappen terugkeerde naar Rome. En daar ook een zegentocht door de stad hield. Terwijl de keizer toekeek. En dan stond hij daar ook op zijn wagen met het gewillige volk om hem heen. En achter hem al de mannen die gevangen genomen waren. De onderworpen koningen en heersers en bevelvoerders. En wat is dat voor een volk? Wat is dat voor een leger dat hier aan de Messias ter beschikking wordt gesteld? Er staat in heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw van uw jonge mannen voor u op. Nou, dat is mooi. Poëtische taal. In de vroege morgen, de dageraad, ligt de dauw nog op de grond. En die is vruchtbaar. Als het ware uit die dauw rijst een geslacht van jonge mannen op die achter de koning zullen aangaan. Die dauw is een teken van frisheid, van jeugd. Een heel regiment treedt op van heilige strijders in heilige feestdos. Dat is ook heel bijzonder. De rabbijnen zeggen al, eigenlijk wordt daarmee aangegeven dat het priesters zijn. Ze zijn priesters en volgen de koning. Ze hebben iets priesterlijks aan zich en iets koninklijks. Nou, dat moeten we even toelichten, want dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Dat zullen we ook direct zien bij Melchizedek, die en priester en koning was. Maar dat was ook al wat de Heere gezegd had in Exodus 19. Als Israël aankomt bij de Sinaï, dan horen we daar dat zij een heilig priester of een koninkrijk van priesters zouden zijn. Die uitdrukking komt overeen met wat Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 9. Een heilig priesterschap. Dus een koninklijk priesterschap. Een koninklijk priesterschap of een koninkrijk van priesters, dat komt op hetzelfde neer. Dan gaat het om mensen die net als de koning zelf iets koninklijks hebben en iets priesterlijks. Nou, de gereformeerde theologie spreekt men graag over de drie ambten van Christus. Hij is koning en priester en profeet. En dat wordt dan overgedragen op de gelovigen, die ook, en dat weten we natuurlijk uit het Nieuwe Testament, koningen, priesters zijn en in zekere zin zelfs profetisch. Maar in ieder geval koningen en priesters. Dus de Messias is dat. En zijn manschappen die hem volgen ook. Dat is een mooi moment als de ark naar Jeruzalem is gebracht door David. Dan staat er dat hij danste van pure vreugde. En dat doet hij in een efod. Dat is een priesterlijk gewaad. En even later lezen we dan ook dat David offers brengt. Er is niemand die daar moeilijk over doet. Dat dat niet zou kunnen. Bij Salomo vind je dat in nog sterkere mate. Het was als vanzelfsprekend dat deze koning David en Salomo en hun opvolgers ook niet alleen koningen waren, maar ook iets priesterlijks hadden. Zonder daarmee de hoge priester terzijde te stellen. Dat was Zadok in de tijd van David. Maar hij was toch ook onderworpen aan David zelf. David was niet alleen koning, hij had ook iets priesterlijks aan zich. Nou, dat is allemaal een heel belangrijke inleiding op wat we nu lezen in vers 4. De Heere heeft gezworen, met een eedzwering heeft hij iets vastgelegd. En de Hebreeënbrief zegt dan, dat heeft hij natuurlijk, hij kan niet zweren bij iets hogers, want hij is zelf het hoogste. Dus God kan alleen maar bij zichzelf zweren. Maar die eedzwering betekent wel dat er met geen mogelijkheid iets van afgedaan kan worden. En de Heere heeft dat ook niet berouwd. Hij komt daar nooit op terug. Hij heeft er geen spijt van, heel menselijk uitgesproken. Je kunt wel eens wat zweren, waar je later zou wensen dat je het nooit uitgesproken had. Maar de Heer heeft gezworen met betrekking tot de Messias. En hij zal het nooit berouwen. Hij zal er ook alles aan doen om dat werkelijkheid te maken. De Heer zegt tegen de Messias: jij bent priester voor eeuwig, voor altijd. Naar de ordening, of zoals hier staat, naar de wijze van Melchizedek. Dat is heel belangrijk, ook als het gaat over David zelf. David behoorde niet tot de stam Levi, tot de stam, of tot de familie van Aaron. Hij behoorde tot de stam Juda. Dus hij zou volgens de normale orde van Aaron nooit priester hebben kunnen worden. Want hij behoorde niet tot de familie van Aaron. Maar hier lezen wij dat, en dat lees je niet in Genesis, dat lees je pas hier. Er is als het ware nog een andere ordening. Een andere rangorde van priesters. En dat zijn de mensen die priesters zijn volgens de orde van Melchizedek. Nou, Melchizedek kennen we natuurlijk uit Genesis 14. Abraham heeft de slag geleverd met zijn 318 mannen tegen Amrafel en die andere koningen. En heeft daarbij een overwinning behaald. En dan komen ze terug, doodmoe natuurlijk, maar voldaan. En dan komen ze langs een stad die heet Salem. En dan zien ze tot hun verwondering dat uit die stad de koning zelf naar buiten komt. En die koning heet Melchizedek. Dat wordt uitgelegd in de Hebreeënbrief, want in de Hebreeënbrief wordt heel veel werk gemaakt van deze Melchizedek, omdat het zo belangrijk is. Aan de hand van dit vers uit Psalm 110, Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En hij was koning van Salem, en Salem, denk maar aan het Hebreeuwse shalom, betekent vrede. Dus hij was koning van de gerechtigheid, koning van de vrede. Nou zegt Hebreeën 7, je kunt geen duidelijker beeld voorstellen van de Messias. Daarom staat hier ook, u bent priester voor eeuwig, want die Melchizedek die komt daar Genesis 14 uit de lucht vallen als zonder geslachtsregister, zonder vader en moeder, alsof die altijd bestaan heeft en ook altijd bestaan zal. Dat zal voor de letterlijke Melchizedek natuurlijk niet gegolden hebben. Maar het geldt wel voor degene die naar zijn ordening uiteindelijk als priester optreedt, namelijk Christus. Die Melchizedek was dus koning, maar hij was ook priester. En als priester heb je twee taken in de Bijbel. Je hebt een taak van Gods wegen naar de mens en een taak van mensen wegen naar God. Dat laatste wordt veel uitvoeriger behandeld. Natuurlijk, de priesters zijn er om voor God, bij God tussen beiden te treden, voor de mens. Ze vertegenwoordigen het volk bij God. Daar komen we zo nog wel op terug. Maar er is ook een andere kant. De priester komt ook met zegen van Gods wegen naar de mens toe. Bij Aaron vind je meer dat eerste. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Hij heeft de namen van het volk op het borstschild staan en op de schouderstukken van zijn priesterlijke kleding. En als hij voor God verschijnt, dan is dat in deze priesterlijke waardigheid namens het volk bij God. Bij Melchizedek vind je meer de andere kant. Hij zal ook wel offers gebracht hebben, maar dat wordt ons niet verteld. Wat er verteld wordt, is dat hij uit de stad naar buiten komt, naar Abraham toe, om hem te zegenen met brood en wijn. Hij komt met zegen namens God voor de mens, voor David, voor Abraham in dit geval. En dat is heel bijzonder. Dat illustreert een andere kant van het priesterschap. De Heer Jezus is nu al in de hemel priester voor ons. Hij treedt voor ons tussen beiden. Paulus zinspeelt daar al op in Romeinen 8. Maar je vindt het nog duidelijker in Hebreeën 7. We hebben een grote priester tot wie wij naderen. En die volmaakt is en die helemaal geschikt is om voor ons dit werk te doen. Hij vertegenwoordigt ons bij God in het heiligdom. Nadat hij eens op het kruis het offer gebracht heeft. Maar sindsdien, dat was maar eenmalig, sindsdien is hij continu in het heiligdom om voor ons tussen beiden te treden. Dus hij komt naar buiten om te zegenen en hij zegent ons ook door bij God tussen beiden te treden. In verband met onze zwakheden, met alle moeilijkheden van de woestijnreis, hebben we daar in het heiligdom Aaron die ons zegent en voor God pleit, de voor ons pleit bij God. Nog even over die brood en, dat wijn, en die wijn. Dat is eigenlijk wel een bijzondere uitdrukking. Je denkt eigenlijk onwillekeurig dan aan het avondmaal. En wat ik nou zeg, dat moet u niet als uitleg van Genesis 14 beschouwen. Maar het is toch wel heel bijzonder. Er zijn vele manieren waarop de Heer Jezus namens God ons zegent. En dat is een priesterlijke bezigheid. Maar het is wel heel bijzonder als hij in het avondmaal met brood en wijn naar ons toekomt. En het is misschien een aspect waar u nog nooit eerder bij stilgestaan hebt. Hij komt tot ons in zijn waardigheid als priester en koning. Hij brengt in het avondmaal zegen naar ons toe. Het avondmaal is niet alleen maar een gedachtenismaaltijd. Het is niet alleen maar een maaltijd vol hoop op de toekomst. Want we eten en drinken totdat hij komt. Nee, het is ook een zegen die de priesterkoning ons komt brengen in zijn koninklijke waardigheid. Als degene die nu al zit aan de rechterhand van God in de troon, in de hemel, en die ons priesterlijke zegen brengt. Goed, dat was zomaar even tussendoor. Nou moet ik u daarbij wel iets vertellen dat voor het verstaan van de Hebreeënbrief erg belangrijk is. En dat is dat de Heer Jezus alleen maar priester kan zijn naar de orde van Melchizedek. Natuurlijk, hij stamt uit de stam Juda, niet uit Levi. Hij hoort niet tot de priesterlijke familie. Er is dus een andere ordening voor nodig om hem priester te kunnen laten zijn. En hij is dat voor eeuwig. Hij heeft geen opvolger, zoals die Aaronitische priesters dat wel hadden. Dat is allemaal helemaal duidelijk. Hij is een priester van een andere ordening en hij is dat eens en voor altijd. En er is ook maar één lid van die orde, dat is hij. Maar als je kijkt naar de bediening die hij heeft in de Hebreeënbrief, dan gaat het constant om de bediening van Aaron. Met andere woorden, hij is priester naar de orde van Melchizedek. Maar de priesterlijke bediening die hij uitvoert, is die van een Abel. En die bestaat uit twee delen. Daar heb ik al even op gezinspeeld. Het ene was op het kruis. Dat vind je in Hebreeën 2. Hij heeft verzoening voor ons tot stand gebracht voor ons. Door het werk dat hij op het kruis heeft verricht. Dat was eenmalig. Dat herinnert aan Yom Kippur, grote verzoendag. Dan had de priester ook niet zijn normale hoge priesterlijke kleding aan. Dan had hij witte klederen aan. Om aan te geven dat dit een heel unieke bezigheid was. Maar daar werd wel de grondslag gelegd voor Gods betrekkingen jegens zijn volk. Voor het nieuwe jaar dat met grote verzoendag aanbrak. Dat was eenmalig. Dat vind je dus ook in Hebreeën, maar dan in Hebreeën 2. Daarna, ik zei het straks al even, heeft de Heer Jezus een continue dienst vanaf het moment dat hij zijn bloed gedragen heeft in het binnenste heiligdom, waar hij daarvoor Gods aangezicht is verschenen. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan Gods rechterhand, zoals we dat hier in vers 1 vonden. En wat doet hij daar? Hij is daar, zegt Romeinen 8, om voor ons tussen beiden te treden. Zoals de priester dat doet, die elke dag met reukwerk het heiligdom binnenging, omdat de offer op het reukofferaltaar. En dan droeg hij de namen van het volk op zijn schouders en op zijn borst in het heiligdom. En zo vertegenwoordigde hij dat volk bij God. En zo zegt de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4, hebben ook wij een hoge priester, tot wie we kunnen naderen als we in de moeilijkheden zijn. Hij is er om naar ons te luisteren. Hij kent onze zwakheden, want hij is ook mens geweest. Hij heeft hier op aarde ook alles meegemaakt wat mensen meemaken, behalve de zonde. Maar hij kent, hij begrijpt onze zwakheden. En hij kan ons daarin kracht geven. Hij kan ons daarin dragen. En dat is heel bijzonder. Maar er is nog iets. Dat was Hebreeën 4. Als je bij Hebreeën 7 komt, citeer ik straks ook wel even, dan is hij degene die de bedienaar in het heiligdom is. Die uitdrukking vind je dan even later in Hebreeën 8 in het begin. De hoofdsom van wat we schrijven, zegt de schrijver daar, is dat wij zo'n hoge priester hebben. Daarbij God in de hemel aan diens rechterhand. De bedienaar van het heiligdom. En dat is eigenlijk de liturg. Dat is degene die daar eredienst pleegt. We gaan dus niet alleen tot de priester in het heiligdom om onze moeilijkheden hem te vertellen en steun van hem te ontvangen. Dat is ook heel mooi, dat is ook heel goed. Maar hij is ook de bedienaar in het heiligdom. Daar is een heilige eredienst in de hemel waar wij door de geest ons mogen aansluiten. En met onze offeranden van lof en dank, die brengen we niet alleen maar in de voorhof van de tabernakel, helemaal even in die beeldspraak te blijven, maar we mogen ingaan als priesters in het heiligdom om daarvoor Gods aangezicht die offeranden van lof, dank en aanbidding te brengen. En Christus is daarbij de liturg, de leider van onze eredienst. Denk maar aan Hebreeën 2, waar hij zelf zegt, in het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Hij is degene die God prijst en wij in hem doen dat ook. Hij is onze priester die daar deze eredienst pleegt, maar wij doen dat ook. Wij brengen offeranden van lofdank en aanbidding, zegt ook Hebreeën 13, vers 15. En 1 Petrus 2, vers 5 zegt, we zijn een heilig priesterschap om offeranden te brengen van lofdank en aanbidding. Dat is onze taak. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal veel verder dan Psalm 110. Maar het is toch heel mooi om dat te mogen noemen. Omdat het in een breed perspectief plaatst wat we hier lezen. Hij is orde, priester naar de orde van Melchizedek. Wat houdt dat in? Wat is zijn taak en wat is zijn bediening? En op welke wijze zijn wij daarbij betrokken? Maar als we terugkeren naar waar deze psalm echt over gaat. Dan bedenken we natuurlijk dat het hier vooral gaat over het begin van het Messiaanse Rijk. Waar iemand verschijnt met de volken des hemels, de zoon des mensen, die en priester is en koning. Hij zat aan de rechterhand van God en hij zal zitten op de troon van zijn vader David hier in Jeruzalem. Zoals de engel al gezegd had tegen Maria, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Die staat niet in de hemel. Je kunt wel de troon van David hier op aarde de troon des Heren noemen, dat doet de Bijbel ook, maar je kan het niet omdraaien. Je kan niet zeggen de troon van des Heren in de hemel, dat kun je ook de troon van David noemen, dat werkt niet. Maar als hij hier op aarde komt, dan zal zijn scepter uitgaan uit Sion. En de Heere zal aan zijn zijde staan. Dat is ook mooi. Messias is een mens. Hij is ook de Heere God, dat weet ik. Dat weet u ook. Maar hier is het God die hem daarvoor de kracht geeft. Even over die rechterhand van de armen. Daar is het God die aan de rechterhand van de ellendige staat. Om hem te ondersteunen, hem te dragen. Het tweede is dat Christus zich zet aan de rechterhand van God in de hemel. En het derde is dat de Heere God aan zijn rechterhand is om hem te ondersteunen, zijn rechterhand te sterken, zodat hij koningen zal verpletteren ten dagen van zijn toorn. Dat is het grote oordeel dat bij de wederkomst van Christus aan de volkeren van deze wereld zal worden voltrokken, aan alle goddeloos. En we hebben al gezien, daarbij betrekt hij ook zijn eigen volk, die hem zal steunen, ondersteunen in deze strijd, aan zijn zijde zal staan. Samen met hen voltrekt hij dit oordeel. Je zou zeggen, wat kunnen deze mensen daar nou aan toevoegen? Wat hebben die soldaten nou nog in te brengen? En dat is waar. Als we denken aan Armageddon, op Openbaring 16 en dan voltooiing daarvan in hoofdstuk 19. Ja, hij doodt daar de antichrist met de adem van zijn mond. Wat moeten die soldaten daar nog voor rol bij spelen? Ook daar staat dat de hemelse legerscharen hem volgen. Machtige legers zullen daar met hem zijn. En toch moet je die rol van zijn gelovige volk niet onderschatten. Paulus zegt immers in Romeinen 16 dat God spoedig de Satan onder onze voeten zal verbrijzelen. Dat is heel merkwaardig. Het is God die het doet, niet wij. Maar wij mogen trappelen. Het wordt onder onze voeten gedaan. Dat verbrijzelen van de Satan. En zo heeft Christus zijn volk helemaal niet nodig om ook zijn vijanden te verslaan. Maar hij betrekt ze er toch in. Ik wees straks al op Zacharia 12 en Jesaja 11. En er zouden meer gedeelten te noemen zijn. Waar de betrokkenheid van Gods eigen volk vermeld wordt. En zo is dat hier ook. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toren. Hij houdt gericht onder de heiden en hij hoopt lijken op. Dat is een vreselijke uitdrukking, maar ja, als je kijkt naar wat er in Armageddon gebeurt. Als je kijkt wat er ook bij Gog en Magog gebeurt in Ezechiël 38 en 39. Dat zullen slachtpartijen zijn, daar moet je helemaal niet aan denken. Als we enig benul hebben van wat de goddeloosheid in deze wereld betekent. Wat het zal betekenen als hij eenmaal zal komen om een einde te maken aan die goddeloosheid, aan de goddelozen. Dan zou je tegen ieder die dit hoort en ziet wat ik nu vertel zeggen, alsjeblieft, neem zo gauw mogelijk de oversteek van die zijde van de goddelozen en treed toe door Gods volk, door je te onderwerpen aan koning Jezus. Je zonde voor hem te beleiden en hem aan te nemen als je Heer en als je Verlosser en als je Koning. Want dit is heel belangrijk. Verlossing gaat nooit alleen maar over jouw zondeprobleem. Verlossing gaat er nooit alleen maar om dat zonde, dood en duivel eens aan hun einde komen. Verlossing gaat er ook over dat God zijn volk Israël herstelt in het beloofde land. En dat uiteindelijk we allemaal deel krijgen aan een nieuwe wereld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar gaat het in Gods grote plannen om. En dus als hij terugkomt, is dat niet alleen maar een kwestie van een schifting tussen schapen en bokken, tussen gelovigen en ongelovigen. Er zal een oordeel over deze wereld moeten gaan. Deze wereld moet gereinigd worden met het oog op het Messiaanse vrederijk van vrede en gerechtigheid. Dat uiteindelijk uitmondt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals het boek Openbaring dat beschrijft. En dan, tenslotte, iets heel menselijks. Iets wat je misschien zo direct niet zou verwachten. Maar laat ik nog even vers 6b noemen. Hij verplettert hoofden op het wijde veld. Dat zijn de hoofden van de volkeren, kun je je voorstellen, hun koningen, hun legeraanvoerders op het wijde veld. In feite gaat het daar over de hele aarde. De hele aarde zal gezuiverd worden van de goddelozen en allen die tot de rechtvaardigen gerekend mogen worden, die het eigendom zijn van de Heer Jezus, gekocht met zijn bloed uit Israël en uit de volkeren, zullen deel krijgen aan de heerschappij en aan de zegenrijke regering van de Messias. Maar dan tenslotte staat er nog dit. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij het hoofd op. Dat zou ik nou niet direct verwachten. Zo'n zinnetje aan het einde van deze psalm. En dan ga ik toch weer even terug naar David. Of een andere heel aardse Davidische koning. Die er echt heel letterlijk op uitgaat. Met het zwaard in zijn eigen handen. Die voorop gaat en niet echter achteraf op een heuvel de zaak staat gade te slaan. Zoals Napoleon dat deed. Nee, hij gaat voorop. Met het zwaard in zijn eigen handen. En hij is vermoeid van de strijd. Na lang gevecht. En dan zie je dat hij langs een beek komt en dan heel dorstig zich voorover buigt om te drinken uit die beek en nieuwe krachten op te doen. Ik vind dat daarom zo mooi, omdat je niet moet voorstellen dat als de Heer Jezus terugkomt, hij als het ware met één zwaai van de arm, van zijn machtige arm, met die machtige scepter daarin, aan alle goddelozen een einde maakt. Zo werkt het niet. Het zal echt strijd zijn. Ik wijs opnieuw op Armageddon, op Gog uit het land van Magog, al die bekende hoofdstukken. Maar ook de omliggende volkeren van Israël. Het gaat echt om strijd. In Jesaja 11 lezen we dat de Israëlieten hun naburige volkeren op de hals zullen springen. Om die strijd te voeren. Als de Heer Jezus terugkomt, zal hij als rechter zitten op de troon. Dat is waar die schapen en die bokken overgaan in Matthäus 25, om oordeel te oefenen. Maar hij zal ook militaire strijd voeren. Net als David, net als Salomo, net als zoveel anderen die in de strijd zijn uitgegaan aan het hoofd van hun volk. En daarom vind ik dit zo'n prachtig menselijk beeld. Het is de dorstige David die de vijand achtervolgt en die uit een beek drinkt om nieuwe krachten op te doen. En dan zijn hoofd opheft. Dat is het slotzinnetje van deze psalm. Daarom heft hij het hoofd op. 4. Als de grote overwinnaar. Die boven al zijn vijanden uitsteekt. Je hebt diezelfde uitdrukking in psalm 27. Zijn hoofd wordt opgeheven. Hij kan trots en dankbaar zijn. Dat met Gods hulp hij de strijd ten einde toe heeft gevoerd. Ooit was er een strijd die de Heer Jezus heeft gestreden op Golgotha. Dat was een heel andere strijd. Een strijd waarin de basis werd gelegd voor het oordeel over zonde, dood en duivel. Er is nu ook een strijd. Een strijd die Gods volk op aarde nog steeds door te maken heeft. Want coronavirus of niet, ook vandaag worden er christenen vervolgd en zwaar vervolgd. Maar er zal ook een strijd zijn als hij terugkomt. Een definitieve strijd. Waarbij hij zijn vijanden zal verslaan en zal vernietigen. En tenslotte zal inderdaad, nadat hij als een David zijn vijanden verslagen heeft, zal hij als een Salomo regeren in zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Nou, dat zal heerlijk zijn als wij daar ook deel van zullen uitmaken. En zo deel krijgen aan de nieuwe wereld. Die hij op het kruis tot stand heeft gebracht. Dit is wat ik met u wilde delen. En we zullen direct, na een korte pauze, uw vragen beantwoorden. Uw vragen beantwoorden, zegt u, hoe kan dat nou? Nou, dat zal ik u direct uitleggen.